Je luistert naar Ruimte voor Rouw, een podcast van Jan Magazine. Mijn naam is Josephine Kay en ik ben hoofdredacteur van Jan. Samen met ervaringsdeskundigen duik ik in een van de meest onderbelichte onderwerpen van deze tijd, rouw. Op zoek naar herkenning, erkenning en troost. Ameline, welkom. Heel fijn dat je in onze podcast te gast wil zijn.
Dankjewel.
Je bent socioloog en je bent schrijver. Je schreef het boek Van Harte Gecondoleerd. Maakte een podcast voor Omroep Zwart over rouwrituelen wereldwijd. En je gaat volgend jaar een theaterseizoen toeren met een theatervoorstelling over rouw. Ja. Dus we moesten jou natuurlijk te gast hebben in een van onze afleveringen. Je was mantelzorger voor je moeder. Totdat zij in 2010 overleed. En je was toen pas 23.
Ja.
En je vader stierf een paar jaar later plotseling. En dat was ook nog eens tijdens de ebola-uitbraak in Sierra Leone.
Ja.
Laten we beginnen met de mantelzorgperiode voor je moeder. Kun je vertellen hoe dat toen was?
Om mantelzorger te zijn?
Ja.
Ja, dat ging eigenlijk heel geleidelijk. Dus het begon met... mijn moeder kon fysiek alles zelf, dus ik heb nooit haar hoeven te verzorgen in die zin, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar qua administratie en het huishouden werd zwaar, dus het begon met... Oh, nou, dan stofzuig ik wel eventjes. Of oh, dan doe ik ook wel de boodschappen. En op een gegeven moment had ik er een heel huishouden bij, want ik woonde op mezelf. Zij woonde in een... we hadden een trap in het huis. Nou, dat was... Traplopen wel zwaar.
Ja.
Dus dacht, nou, dan moet je eigenlijk een ander huis. Dus contact met de makelaar. Nou, dan zoek ik ook wel meteen het nieuwe huis. Dus voordat ik het eigenlijk door had, ja, kwam er steeds wat bij. En ik ben heel blij dat ik alles heb gedaan wat ik voor haar heb kunnen doen. Maar het was ook wel echt heel zwaar.
Ja.
En als ik daar dan dus nu op terugkijk, denk ik ook, ik heb het mezelf toen ook wel echt onnodig moeilijk gemaakt. Door heel erg alles zelf te willen doen. Of eigenlijk het idee te hebben, ik moet alles zelf doen, want anders stort dit hele kaartenhuis in elkaar.
Ja, dus je hebt op dat moment niet heel veel hulp gevraagd.
Nee, en er was hulp genoeg. Dus mm-hmm. Vrienden van mijn moeder en familieleden. En dan kwam er bijvoorbeeld een vriendin van mijn moeder eten. En nu denk ik, ja, ik had dan gewoon moeten zeggen, veel plezier, dit is het huis, ik ga weg.
Ja.
Maar ik ging dan, oh, ik ga wel gezellig voor jullie koken. Uithangen. En ja, achteraf denk ik, ja, dat is gewoon...
Je hebt jezelf eigenlijk weggecijferd.
Ja.
Compleet.
Dus, ja, ik ging dan ook de gastvrouw spelen. Terwijl, ja. En dat is denk ik toch echt wel een valkuil.
Ja.
Wat ik nu ook anderen graag meegeef van, je hoeft niet de gastvrouw of gastheer te zijn.
Ook al denk je op dat moment van wel.
Ook al denk je van wel, ja.
En jij was dus 23, dus jij zat nog echt in de bloei van je leven. Misschien studeerde je nog of een eerste baan.
Ja.
Hoe combineerde je dat?
Ik was net afgestudeerd en dat was in de crisistijd. Dus ik had een baantje op uitzendbasis.
Mm-hmm.
En toen het echt slechter ging bij mijn moeder en ik dus echt gewoon fulltime voor haar moest zijn, toen heb ik ook gewoon gezegd, ik kom niet meer. En heb ik ook eigenlijk niet meer teruggekeken.
Ja.
Dus dat was in die zin eigenlijk wel makkelijk.
Ja, dus je had niet een indienstbaan, dus je kon het ook makkelijker loslaten.
En dan, ik had echt... Ik dacht echt, ja, dit is waarom je uitzendwerk doet.
Ja.
Je wordt ingevlogen en als je niet meer nodig bent dan...
Ja, dit is belangrijker
op
dit moment.
Ja.
In je boek deel je een voorbeeld van iemand die mantelzorger was. En voor mijn gevoel, zo las ik het als buitenstaander, zet ze haar leven eigenlijk on hold. Was volgens mij om voor haar moeder te zorgen, als ik me goed herinner.
Ik weet zo niet over wie je het hebt.
Nou ja, maar zeg maar het mantelzorgen, voelt dat dan ook zo alsof je je eigen leven on hold zet? En is dat dan ook eigenlijk een vorm van rouw? Dat je je eigen leven, dat even niet meer belangrijk is. Rouw je daar dan ook om achteraf? Dat je dingen hebt gemist of dat je...
Ik sowieso denk ik dat verschilt per persoon. Want net als rouw is ook voor mantelzorgen geen blauwdruk. En de impact is voor iedereen alles anders. En de situatie waar je in zit. Voor mijzelf denk ik... Ja, ik heb echt wel 2 jaar het gevoel gehad alsof ik achter de rest aanhobbelde.
Ja.
Want iedereens leefwereld werd groter. Ging verder weg wonen, op reis, een betere baan, noem het allemaal maar op.
Mm-hmm.
En ik kon echt niks. En nu weet ik, want het is rationeel is het onzin. Je hebt geen 2 jaar in te halen, maar
ja.
Soms voelt het wel nog steeds zo.
Ja. Ja. En had je het nu anders gedaan?
Ik denk
makkelijk
het
natuurlijk
niet.
Achteraf kijkende.
Nou, ik hoop dat ik zou aannemen van, oké, vraag meer om hulp. Of accepteer het als het je wordt geboden.
Ja.
Zo moet ik het eigenlijk zeggen. In mijn geval dan. Dus ik hoop dat ik dat zou doen. Maar ik ben ook wel eigenwijs, dus ik weet niet of ik het zou doen.
Of je het van jezelf zou aannemen. Ja.
Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik het nu opnieuw zou doen, weet ik niet of ik het anders zou doen. Als ik het nu nog een keer moet doen, doe ik het zeker weten anders.
Ja, ja, precies. Ja. En dat is dan ook het proces waar je toen doorheen moest.
Ja.
En toen op dat moment voelde dat voor jou waarschijnlijk als het goed en het beste.
Ja.
En nou ja, je moeder is uiteindelijk overleden. Hoe was dat toen? Val je dan ook in een gat omdat je juist zo'n zorgende rol had en opeens heb je niet meer die zorgende rol voor haar?
Nee, dat had ik niet. Maar dat komt vooral omdat mijn moeder kreeg kanker toen ik 11 was.
Mm-hmm.
Daar is ze van hersteld, maar ze heeft ook een hele heftige behandeling gehad. En zij hadden toen al tegen haar gezegd van, mevrouw, let op, u gaat last krijgen van hartfalen.
Ja.
En dat is 10 jaar later dan ook gebeurd. Dus zij heeft haar hele leven weer opgebouwd, weer gaan werken. Ze hebben mooie vakanties gehad samen. Maar op een gegeven moment werd haar leefwereld dus weer kleiner.
Ja.
En ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad van, zij wordt niet oud. Dus ik heb me eigenlijk altijd wel voorbereid op deze dag die gaat komen, zeg maar.
Ja.
Dus toen zij overleed, ze had ook gewoon, zij zei zelf ook gewoon van, het is klaar nu, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus daar had ik wel echt heel erg vrede mee. Dat maakt het voor mij persoonlijk wel wat makkelijker.
Ja.
Of dat ik me ook niet zo in een gat gestort voelde of zo. Maar ik heb wel een burn-out gehad nadat ze is overleden. Maar dat is meer gewoon de hele samenloop van omstandigheden. En niet
haar dood zelf, maar meer ook de aanloop er naartoe en alles wat je had meegemaakt. En
toen
ben je dus in een burn-out beland. Mm-hmm. Wat heb je toen gedaan om daar weer uit te komen? En hoe heb je ruimte voor rouw gemaakt op dat moment?
Ik heb me echt overgegeven aan rouw. Ik ben in therapie gegaan. De dagen zijn voorbij gevlogen. Ik denk, maar wat deed ik dan? Soms was gewoon uit bed stappen en thee zetten echt al gewoon doodvermoeiend. En op een gegeven moment, kreeg ik weer zin in dingen. Dus ik heb daar wel, ik heb me daar wel echt aan overgegeven.
Ja. En dat heeft je ook geholpen juist om gewoon, je moest wel, want je lichaam die.
Ja, mijn lichaam had gewoon zoiets van, nou, nu is het klaar.
Ja.
En ik had wel, maar nu moet ik even. Oh, dit mag je er zo uitknippen. Ik moet even graven, want volgens mij heb ik na mijn moeder dat ik, na mijn moeder. Toen ik zat toen in de ziektewet.
Ja.
En op een gegeven moment dan word je af en toe gebeld van, nou, mevrouw, kunt u weer werken? En op een gegeven moment duurde dat lang, dus dan moet je op gesprek gaan.
Ja.
En ik kreeg maar geen uitnodiging. Dus dan heb ik op een gegeven moment zelf gebeld van, volgens mij moet ik nog langskomen. En ik weet nog dat ik dus daar naartoe ging. En toen kreeg ik het echt heel erg benauwd.
Ja.
En dat ik als ik het nu weer terughaal, dan zie ik me echt nog wel weer in die wachtkamer zitten, wachten. totdat ik op gesprek moest komen. Want ik was zo bang dat de arts in kwestie zou zeggen van, mevrouw, het is wel mooi genoeg geweest, u kunt wel weer gaan werken.
Ja.
Dat toen ik binnenkwam, dat ik ben gaan zitten. En hij wilde zeggen iets van, nou, welkom. En ik ben echt begonnen met janken. En ik, volgens mij heeft het echt wel een half uur geduurd of zo. En toen was ik eindelijk stil. En toen zei hij, lijkt me duidelijk dat u nog niet kunt werken.
Nee.
En dat was zo'n opluchting.
Ja.
Dat soort van een expert vaststelde van, maar wat jij hebt meegemaakt, dat is ook echt heel erg veel. Neem de tijd.
Precies.
En eigenlijk vanaf dat moment voelde ik me ook alweer wat beter.
Ja, dat je ook gezien werd daarin. En door een professional het wordt verteld van, het is oké. En het is ook niet gek dat je je zo slecht voelt.
Ja.
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 En dus heb je toen wat gehad aan je omgeving en je vrienden? En,
nog steeds. Ik zeg ook altijd in de voorstelling van, bijstanders of omstanders zijn zo ontzettend belangrijk. En in mijn geval hebben de mensen die naast mij zijn gaan staan en dat nog steeds doen, hebben ervoor gezorgd dat ik weer kan zijn wie ik nu ben, zeg maar. Dat had ik echt niet, gewoon niet zonder hun gekund. Nee.
En je hebt het net genoemd voorstelling.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Je werkt dus aan een voorstelling.
Ja, het heet Op Rouwtour. En ik maak het samen met zangeres en theatermaker Wendy Hoogdijk. Zij heeft ook eerder een voorstelling gemaakt over rouw en eigen nummers geschreven. En in de voorstelling combineren we haar zang met theater en gesprekken met het publiek. En eigenlijk is onze missie is vooral rouw beter bespreekbaar maken. Want dat mag allemaal wel een tandje luchtiger.
Ja, want dat noem je dan ook in je boek, dat woord luchtiger.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ja. Nou, rouwpijn is en blijft verdrietig.
Ja.
Daar gaat niemand wat aan doen, zeg maar. Er is niks wat ik kan zeggen wat jouw rouwpijn minder gaat maken en andersom ook niet. Maar ik geloof erin dat dat ook helemaal niet iets is wat iemand verwacht. Alleen omdat we, vind ik, in Nederland te weinig bezig zijn met rouw, hebben we eigenlijk ook niet zo'n goed beeld van wat is nodig, wat verwacht een ander. En dan maak je het in je hoofd heel snel veel te groot. En dan kan er een soort kortsluiting ontstaan, omdat je bang bent het verkeerde te doen. En daarvan denk ik, nou, als we onszelf die druk weghalen, het gaat er niet om dat ik met een oplossing kom, maar dat ik hoor wat je zegt en daar aandacht voor heb en het oké is. Dan doe je al meer dan
wat we nu al doen.
Dan wat we nu al doen en dan doe je het echt goed. Zeg maar.
Ja.
En daarin, zeg maar, het erover hebben, daarin, dat kan echt wel wat luchtiger.
En komt het, denk je, omdat mensen toch bang zijn om de ander te kwetsen? Of de reden waarom het dus nu niet luchtig is? Is dat de reden?
Nou, deels is het. Het zit een beetje in drie dingen. Eén is dat we bang zijn voor onze eigen dood.
Mm-hmm.
En alles wat daarmee te maken heeft, dus ook al over de dood praten, kan een soort trigger zijn. Wat voor sommige mensen te heftig is en daar gewoon liefst bij wegblijven. Ik denk dat we in Nederland ook niet zo goed leren omgaan met de dood. Omdat de dood veel minder onderdeel is van ons leven.
Ja.
Vroeger gingen mensen veel vaker jonger dood. En dat ze nu ziek zijn geworden. Wat heel fijn is. Maar wel een consequentie heeft van dat je er niet zo vaak bij stilstaat. En we vinden het niet gezellig.
Ja, dus het wordt gezellig.
Het wordt, zijn heel bang van, als ik iets naar vraag, dan slaat de sfeer om. Of jij vindt dat heel vervelend. Terwijl, ik heb jou dat helemaal niet gevraagd. Misschien vind je het wel juist fijn.
Ja.
En dan blijven we erbij weg. En denk ik, ik had er laatst met iemand over gedacht. Ja, ik denk dat ik met sommige mensen het uitgebreider heb gehad over welke pakketvloer ze uitkiezen, zeg maar, dan over de impact van de dood van mijn ouders.
Ja.
Terwijl, boeien, wat voor vloer je op de grond hebt liggen, zeg maar. En natuurlijk snap ik ook wel dat je niet de behoefte hebt om met iedereen je hele hebben en houden te delen. Maar gewoon het is wel gek.
Ja, en het is zo'n groot belangrijk onderdeel van wie je bent en hoe je gevormd bent en bent geworden tot wie je nu bent.
Ja.
Dat eigenlijk gek is inderdaad dat we er niet meer over praten met elkaar. Wat voor impact het op jij heeft.
Precies.
En wat je zegt dus, tijdens de voorstelling gaan jullie ook met het publiek in gesprek. Mm-hmm. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Word je er dan uitgepikt? En dan?
Het is deels met handen omhoog en wie herkent dit?
Oké.
Maar deels dus ook dat ze vragen van, wil iemand daar iets over delen?
Ja.
Een vorm van afscheid. We zijn altijd ook op zoek naar herinneringspareltjes.
Ja.
Ik heb er zelf door de jaren heen behoorlijk wat verzameld. Maar ook altijd.
En wat is een herinneringsparel?
Bijvoorbeeld vanuit de Surinaamse, Afro-Surinaamse cultuur heb ik meegekregen van dat ze op oudejaarsdag een kaarsje branden.
Mm-hmm.
Een glas water daarnaast neerzetten. Omdat ze dan geloven dat iedereen op oudejaarsdag die is overleden langskomt.
Ja.
Dus niet per se één persoon, maar gewoon iedereen. En dan op nieuwjaarsdag was je gezicht met dat koude water. Dat vind ik een heel mooi.
Een soort ritueel.
Ja, gebaar.
Ja.
Omdat je als nabestaande moet je teren op de herinneringen die je hebt.
Ja.
En zo kan je toch mensen bij het leven houden.
Ja. En dat doen we eigenlijk in Nederland totaal niet. Of bijna niet. Ja, misschien steek je een kaarsje aan als je een keer in een kerk binnenloopt.
Nou, op zich, mensen hebben allemaal hun eigen rituelen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld op de geboortedag alsnog een taartje eten. En of dat dan is bij het kerkhof, zeg maar. En daar een klein feestje maakt. Of gewoon thuis.
Ja.
Of ik weet dat iemand uit het boek, haar ouders zaten in Emma 17. En haar vader had echt een echt een hekel aan heel chic dineren. Dus zij gaan op de geboortedag nu altijd juist heel chic dineren. Oh ja. Gewoon om hem een soort van te stangen. Ja, en dat zijn voor mij echt van die pareltjes.
Ja, dat is wat je bedoelt met de pareltjes. Ja. En je hebt het over op geboortedagen. Als ik kijk naar mijn verhaal, mijn vader is op 11 december overleden. Dan gaan wij altijd met elkaar eten. Ja. Wat eigenlijk misschien een beetje gek is op een sterfdag. Dat is eigenlijk mooier misschien op een verjaardag.
Ja, maar 11 december is mijn moeders sterfdatum. Oh. Ja. Maar nou ja, het een sluit het ander niet uit, toch? Ja. Ik denk uiteindelijk gaat het erom dat er geen één vaste format is, maar dat je doet wat bij jou past. Dus laatst vertelde iemand dat zij altijd naar een bepaalde cartoonserie keek met haar vader. En dat ze zelf echt een hekel heeft aan die serie, maar haar kinderen vinden het wel heel leuk. Oh, ja. Dus voor haar is dat dan een manier om opa er soort van bij te krijgen. Ja.
Ja.
Dat voor een heel ander persoon slaat dat natuurlijk totaal niet aan. Ja. Maar ik vind het prachtig dat je zo je eigen dingen bedenkt en vindt om dus iemand bij het leven te houden.
En hoe doe jij dat? Heb jij mooie bepaalde rituelen die je altijd voor je ouders?
Ja, ik heb ik reis heel graag en overal naartoe. Dus bijvoorbeeld afgelopen zomer was ik in Tajikistan, full places. maar ik kan geen souvenirs meer meebrengen natuurlijk voor mijn ouders.
Ja.
Dus ik verzamel altijd een schelpje of een steen.
Dat doen wij dus ook. Ja? Dat vind ik heel eng dat je dat zegt.
Ja.
Wij doen het ook altijd. Een schelp of een steen uit het land waar we op vakantie gaan.
En waar leg je hem neer?
Bij zijn graf.
Oh, ja.
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 Ja, ik ook. Dus ik heb daar dan een pot staan.
Ja.
En daar soms schrijf ik alleen de datum of de locatie of soms iets meer, zeg maar.
Ja.
Alleen ik weet niet of jij dat ook had, maar ik had dus in het begin dat ik dan de mooiste steen wilde hebben.
Ja.
En toen liep ik met zo'n hele verzameling stenen. Ja. Wat gewoon echt nergens
en
op
dat
slaat.
Je de hele op het strand heel serieus naar schelp op en wat zit die volwassen vrouw te zoeken. Ja, nee, klopt.
Ja.
Maar het is wel een mooie manier. Oh, grappig dat jij dat ook doet. Ja. Nou ja, en in je boek zeg je ook op een gegeven moment dat je doodsbang was voor de toekomst. Het woord doodsbang herinner ik me nog. Ben je dat nog steeds? Of waarom zo niet? Waarom voelde je het toen? En zo waarom ben je dat nog steeds?
Nou, ik ben wel heel erg bewust van dat mensen zomaar weg kunnen vallen.
Ja.
Dus dat is gewoon iets waar ik mezelf ook echt wel nog soms voor moet waken om niet in meegezogen te worden of zo.
Ja.
Dus bijvoorbeeld als iemand heel erg actieve berichtjes altijd stuurt en dan ineens niet, dan moet ik echt een soort van denken, het is niet zo dat hij dus nu overreden is of zo.
Dat, dat herken ik ook heel erg.
Ja.
Dat je dan meteen denkt van, oh, is er iets ergens gebeurd of zo?
Ja.
En je kijkt op het leven, hoe heeft het overlijden van je moeder en je vader, kijk op je leven veranderd?
Ja, ik kan me echt over heel veel dingen echt niet meer druk maken. Dus als ik mijn portemonnee even niet kan vinden of hij is weg, dan denk ik echt, oh, oké, nou dan moet ik even een nieuw rijbewijs aanvragen.
Ja.
En dan vind ik hem weer en denk, oh, oké, nou relaxed, hoeft dat niet.
Ja.
Of zo. Dus ik verspil geen moeite aan daarover in paniek raken. Of denk, zijn spullen.
Ja.
Ik zou het denk ik wel hebben als bijvoorbeeld een vaas die van haar is geweest kapot valt of zo. Weet je wel.
Ja.
Nee, ik ben wel. En ook dus nogmaals, maar dat is ook wel deels omdat een deel van mijn familie komt uit Sierra Leone, West-Afrika. Nou, mijn leeftijdsgenoot, neefjes, die zijn opgegroeid met een burgeroorlog, met ebola. Die hebben 2 keer in hun leven een hele periode binnen moeten zitten. In de coronatijd, maar ook in de ebola-tijd. Dus ik ben wel heel erg bewust van hoe het leven ook kan zijn.
Ja.
Dat je geen stromend water hebt wat uit de kraan komt. Maar dat je water moet halen. En dat je moet wachten totdat de overheid dus het water openzet, zodat je water kunt halen.
Ja.
Dus dat maakt sowieso, denk ik, mijn kijk. Als zeg maar als er een storing is op Instagram en dat is nieuws, dan denk ik echt,
hebben we het over?
Ja.
Waar maken mensen zich druk om? Maar ergens ook wel misschien mooi dat dat dan het ergste is waar mensen zich druk om maken.
Ja, dat is dus ook precies waar ik echt jaloers op kan zijn.
Ja.
Dat is als dat mensen zeg maar echt om iets heel druk kunnen maken.
Ja.
En dat ik denk ergens, daar kan ik dus echt jaloers op zijn. Ik denk, oh, dat je dit zo groot maakt, dat geeft inderdaad aan wat er.
Dan is dit het ergste op het moment in je leven. En ook wel zo'n besefmoment van, sta daar ook soms bij stil van hoe fijn het is dat je dus heel druk om maakt dat Instagram het even niet doet.
Ja, ja.
Want
zo'n
reality check geeft het.
Ja, en ik kan er dan jaloers op zijn dat dan dus het meest. Of tenminste, het meest heftige, dat weet je natuurlijk niet, want zo goed ken je iemand niet. Maar ik bedoel dat waar we het net over hadden. Maar ook wel dat ik denk, oh ja, ik kom daar niet meer.
Ja. En rouw je daar dan ook om? Om die, ja, hoe je was voor het overlijden en in vergelijking met nu?
Nou, ik weet niet voor het overlijden, want inmiddels is dat ook alweer meer dan 10 jaar geleden. Dus
ja.
Ja, ik weet ook niet zo goed wat was voordat mijn moeder dood was en wat is gewoon volwassen worden, mm-hmm, zeg maar.
Ja.
Maar ik vind het soms wel jammer dat ik inderdaad die lichtheid niet meer heb.
Ja. Ja. Ja, iemand anders had het ook over de naïviteit, dat je dan zo luchtig in het leven staat, dat je, ja, dat een beetje kwijt bent.
Ja.
En in je boek heb je het ook over yo-yo buien. Dat je gevoelens echt alle kanten op gaan of gingen.
Yeah.
En kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde? Of voorbeelden geven van hoe je dat toen hebt ervaren? En hoe uitte zich dat?
Rouw is voor mij echt wel... Of ik heb het echt ervaren als een achtbaan.
Mm-hmm.
Gaat gewoon alle kanten op. En inderdaad, het ene moment kan je heel blij zijn. En dan zie ik ineens een moeder met haar dochter winkelen. En dan heb ik gewoon nergens meer zin in.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, dat was toen. Ik heb dat nu veel minder.
Ja.
Hoewel je mij op moederdag niet zo snel naar het strand zult zien gaan.
Nee, zeg maar. Ja, dan ontwijk je het.
Dat ontwijk ik het liefst. Ja.
En je wil dat we eigenlijk... Als mensen meer praten over de dood zonder medelijdende blikken.
Ja.
wat bedoel je daarmee? Wat heb je zelf ervaren op dat vlak?
Nou, ik denk dat... kijk, iedereen heeft... Ja, dat klinkt heel beoordelend als je het zo zegt. Zo heb ik het niet bedoeld. Maar wat ik fijn vond aan het schrijven van het boek... was dat ik eigenlijk zelf ook voor het eerst heel veel gesprekken voerde... met mensen die andere verhalen, maar wel dezelfde rouwpijn hadden meegemaakt. Ja. En door die gesprekken realiseerde ik me van... oh, dat doe ik eigenlijk nooit. Gewoon op gelijk niveau daarover hebben. Van wat heb je meegemaakt of weet je wel wat. En dat gaf mij weer heel veel lucht. Mm-hmm. Ik bedoel, ik was ook back-off. Maar
ja, dat lijkt dat me ook wel. Ja.
Maar het was ook gewoon heel... prettig. En dat was wel dat ik dacht, oh, eigenlijk zonde dat ik dat niet eerder heb gedaan of mezelf dat heb ontnomen in die zin.
Ja.
Dus bedoel ik meer in die, hoek. Ja.
Ja. Nee, en als je kijkt naar iemand die zelf rouwt, want we hebben het ook vaak over van wat kun je een rouwend, hoe kun je iemand die rouwt helpen? Maar ook als je zelf rouwt, wat zijn volgens jou tips om jezelf te helpen?
Ja. Nou, allereerst, wees niet te streng voor jezelf. Want wat je meemaakt, dat is nogal wat. En daar zit ook geen houdbaarheidsdatum op. Mijn moeder is nu 12 jaar overleden. Ja, soms kan ik haar echt nog missen. En als het dan kan, ja, dan geef ik me daar ook gewoon die dag aan over.
Ja.
Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ook dus, er is geen blauwdruk.
Ja.
Wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander. Wat voor jou op maandag werkt, werkt misschien niet op dinsdag. Ja, en dat accepteren, daarmee help je jezelf.
Ja.
Wat wel zo is, is dat, nou ja, wat ik zei, mensen willen graag het juiste doen.
Mm-hmm.
Maar wat dat is, dat weet je alleen als je het vraagt of als je het vertelt.
Ja.
Dus voor bijstanders zou ik altijd zeggen van, vraag naar waar iemand behoefte aan heeft. Of geef aan wat je zelf moeilijk vindt.
Ja.
Want ik heb zoveel gesprekken gevoerd, maar ik weet het ook vaak niet. En dan zeg ik weet gewoon niet wat ik moet doen.
Ja.
Wat vind je juist prettig, wat niet? Kunnen we het daar nu over hebben? Kunnen we het daar een andere keer over hebben? En als iemand kribbig reageert, vat dat dan ook niet te persoonlijk op.
Ja.
En vat het ook niet op als een definitief antwoord. Want het kan best zijn dat iemand de eerste 2 weken, 2 maanden, 2 jaar nergens over wil hebben.
Ja.
Maar na 2 jaar en 3 dagen wel.
Ja.
En dan is het heel vervelend als niemand er meer naar vraagt.
Ja.
En andersom geldt dat dus ook voor mensen in rouw. Ja, je hebt het al heel zwaar. Ja, je moet al hartstikke veel doen. Maar je helpt jezelf en de ander ook echt als je kunt aangeven wat je wel en niet prettig vindt.
Ja.
Ja. En dan is ik weet het niet ook echt een prima antwoord.
Ja. Ja. En heb je voorbeelden van dingen die anderen voor jou hebben gedaan toen? Toen je echt in het eerste rouwproces belandde, waar je heel veel aan hebt gehad?
Nou, toen mijn moeder, dat was eigenlijk in de laatste levensfase van mijn moeder, de laatste 3 maanden, toen zijn er 2 vriendinnen geweest en die hebben gewoon gezegd, oké, waar ben je? Ik ga nu naar Rotterdam. En die zijn gewoon met mij meegegaan. Mm-hmm. En die zijn gewoon niet meer weggegaan. Die hebben echt 3 maanden lang daar ik sliep, sliepen zij. En dat was net na de studententijd, zeg maar. Maar dat was zo... Ik bedoel, overdag moesten ze gewoon werken. En, weet je wel, maar dan kwam ik thuis en dan hadden zij gekookt. En ja, ik heb ook mijn boek aan hen opgedragen. Maar ik kan dat ook nooit... Ja, ik kan daar nog helemaal vol van schieten. Ja. Maar dat heeft me echt...
Doorheen geholpen. Ja. Het is heel bijzonder dat mensen dat voor jou wilden doen.
Ja. Ja. Dat.
Ja. Ja. Mooi. En we hebben het niet over je vader nog gehad. Ja. Jij zat hier in Nederland.
Ja.
En toen werd hij ziek. Of is hij in één klap overleden? Want ik weet het niet
meer. Nou, achteraf gezien was hij al wel ziek, maar ik wist dat niet.
Je wist het niet, ja.
Dus hij was voor iedereen wel plotseling overleden.
Ja.
En ik kreeg een berichtje van mijn neef over via Facebook. En die zei, je moet naar huis bellen. En ik wist toen meteen, hij is dood.
Ja.
En dat was ook zo.
Ja. En kun je daar wat over vertellen hoe dat ging toen?
Ik belde naar huis en zijn vrouw nam op en die begon meteen te huilen. En toen wist ik dus echt, oké, hij is dood. En ik wilde daar naartoe om bij zijn uitvaart aanwezig te zijn... In Nederland heb je natuurlijk best wel strakke regels dat je binnen de 6e werkdag moet iemand
begraven zijn.
In ieder geval de uitvaart zijn geweest.
Ja.
In Sierra Leone is dat niet zo. Daar is het heel gebruikelijk om, in ieder geval voor mensen met een moslimachtergrond, die worden natuurlijk meteen begraven. Mm-hmm. Maar voor de rest is het wat vrijer. En zij hebben op mij gewacht. En er gingen maar heel weinig vluchten. Dus ik kon... Ja, pas een week geloof ik daarna, of anderhalve week daarna, daar naartoe vliegen. En dat was best wel heftig, omdat dat echt midden in de ebola-uitbraak was. En letterlijk iedereen die daar zat probeerde weg te komen.
Ja, en jij ging er naartoe.
En ik ging er naartoe, ja. En dus ik stapte in een vliegtuig met 15 andere mensen. In een toestel waar normaal een paar 100 man in gaan. En degene die erin zaten waren ook echt van die types waarvan je denkt... Ja, ik heb nu een vooroordeel, maar ik geloof niet dat ik wil weten waarom jij... hier nu naartoe gaat. En dat was heel surrealistisch, alsof je in een film zit.
Mm.
Dan kom je aan op een vliegveld wat normaal mega druk is. En het was gewoon helemaal leeg en verlaten. En er staan mensen in helemaal ingepakt met die gele pakken.
Ja.
Gezicht bedekt, met een temperatuur je op te meten. En succes.
Ja.
Ik wist echt niet, oké, ga ik hier nog uitkomen? Ik wist ook niet wat ik...
Ga je zelf ziek worden of gaat er iets gebeuren?
Ziek worden, kan ik nog terug? Want zijn dan niet de vluchten geannuleerd? Ja. Maar ik ben heel blij dat ik ben gegaan.
Ja, en hoe was het om daar te zijn? Hoe gaan ze daar met de dood om?
Ja, heel anders. Dus in ieder geval vanuit onze familieperspectief is dus de dood echt onderdeel van het leven.
Mm-hmm.
Dus mensen nemen ook fysiek afscheid van iemand. Dus we hadden een... mijn vader werd toen voor de uitvaart opgehaald. En hadden condoleances in het huis. En iedereen loopt dan om de kist heen. En vanwege ebola mocht je niemand aanraken. Of ook niet iemand die is overleden. Omdat die ziekte nog overdraagbaar is. Maar die uitvaartondernemer... die moest echt mensen van de kist wegslaan. Omdat zij gewoon echt fysiek afscheid van mijn vader wilden nemen. En mijn broertje werd over de open kist heen getild. Eigenlijk om hem te laten zien van... dit is gewoon een lichaam. Het is nog steeds je vader. Hoef je niet bang voor te zijn.
Ja.
En bij de uitvaart zelf, de herdenking in de kerk... was heel luid, met heel veel muziek. En daarna gingen we in een rouwstoet naar het kerkhof. En dat was met een fanfareband. En er was een auto die had echt een foto van mijn vaders gezicht... over de hele... ruit heen geplakt. Mm-hmm. En we liepen echt met een stuk of 1000 man
Op
het kerkhof. Ja.
Dus echt een hele community komt dan samen op zo'n moment.
Ja, en dat waren mensen die mijn vader kende. Mm-hmm. Maar dat waren ook gewoon mensen die op de trommelgeluid afkwamen. Ja. Van, er is iets gaande.
En die lopen dan mee.
En die lopen dan mee, ja. Het was echt gigantisch. Echt heel intens.
Hoe was dat voor jou? Want dan kom je uit Nederland en... daaraan. Ja. En het is al heel bizar, omdat natuurlijk die uitbraak aan de gang is. En zo overweldigend lijkt me dat. Ja. Hoe was dat voor jou op dat moment? Kon je, ja, ben je dan helemaal flabbergasted? Of?
Ja, het was alles tegelijk. Ja. Ik heb wel, kijk, ik ben opgegroeid met meerdere culturen en dan zonder uitleg. Dus ja, omdat voor mijn moeder is, ja, ik vind, in Nederland hebben we het er bijna niet over, maar de verschillen tussen provincies zijn ook echt best wel groot. Dus mijn moeder legde niks uit over dingen in Drenthe. Mijn vader niks over Sierra Leone. Want ze denken, ja, je bent toch mijn kind, dit snap jij. Maar ja, ik kwam gewoon uit Rotterdam.
Ja.
Dus ik heb heel erg geleerd om me heen te kijken van wat doen anderen. En kijkt niemand hier gek van op? Oké, dan is dit het normaal.
Ja.
Dus ook met de uitvaart was dat wel de modus waar ik in zat. Van oké, geef je gewoon aan over.
Ga gewoon mee.
Ga gewoon mee. Ik trok wel een grens bij dat mensen echt foto's gingen maken of mij gingen filmen terwijl ik daar huilend stond. Toen dacht ik, nee, nu ga je over mijn grens heen, want wat heb jij aan die beelden?
Ja.
Dus dat heb ik dan wel. Maar nee, het was ook gewoon een beetje surrealistisch. Omdat het en zo groot was, maar ook, ja, ik dacht, ja, als één iemand hier ebola heeft, dan ben ik gewoon de sjaak.
Ja, ja.
Ja, dat rijmt niet in je hoofd op zo'n moment. Ja. Nee, en, dus toen ik thuis kwam, toen was echt dat ik dacht...
blij?
Nou, ik was ook gewoon dat ik dacht... Wow.
What happened?
What happened, ja.
Ja. En we hebben het over verschillende culturen en manieren met de dood omgaan. De podcast die je hebt gemaakt voor Omroep Zwart, die ging daar ook over de verschillende culturen en de verschillende landen. Zijn er bepaalde culturen of landen of... rituelen die jij heel mooi vindt, waarvan jij denkt dat zouden we eigenlijk ook zelf hier moeten toepassen? Of die jou erg opvielen? Bijzondere?
Ja. Nou, één is dus van het kaarsje uit de Afro-Surinaamse cultuur. Ja. Wat me überhaupt opviel was dat zoveel zijn oorsprong vindt in religie.
Ja.
Dus het 40 dagen nadat iemand overleden is weer bij elkaar komen. En dat ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Maar qua rituelen en daaraan vasthouden, denk ik, oh, dat is ook echt wel een gemis.
Mm-hmm.
Want het is een soort van vanzelfsprekend dat als je in een geloofshuis weer bij elkaar komt, dat je na x aantal dagen of dat iemand weer wordt benoemd. Dus weet je wel, dus, want iemand is onderdeel van die gemeenschap.
Ja.
En dat hebben we hier, denk ik, wel echt een beetje verloren. Ja. Het heeft een keerzijde, omdat als je... Het geeft houvast en een soort draaiboek. En dat is prettig als je dat draaiboek ook bij jou past.
Ja.
Als je graag iets heel erg anders wil, dan is het soms ook juist beknellend. Omdat dat dan dat daar meer ruimte voor is. Maar dus de 40 dagen weer een ritueel doen of bij elkaar komen. Wat vanuit de islamitische cultuur nog wel... trouwens ook christelijk, maar in de podcast kwam dat dan weer naar voren in islamitische landen. Ja, dat vind ik wel echt heel mooi en heel waardevol.
Ja. Nou, misschien kunnen wij daar dan ook wat van leren.
Ja.
En nou ja, je bent dus beide ouders verloren. Dus dan ben je in feite wees, om het zo te noemen. Hoe is dat voor jou om nu alleen verder te gaan zonder ouders?
Ja, ik vind dat echt zwaar wel. Ik bedoel, ik ben het inmiddels gewoon echt gewend. Maar het komt wel op meerdere... Hoe zeg je dat? Toen mijn ouders net overleden, dan is het heel erg oké, ik moet omgaan met de rouw. Ik moet daar ruimte voor maken, daar een plek aan geven, welke term je er ook aan wil hangen. En dan ga je weer door. Maar het komt natuurlijk weer terug. Dus bijvoorbeeld toen ik een huis ging kopen.
Ja.
Ja, ik kan niet mijn ouders bellen om advies te vragen. Of om een lening of een bijdrage of wat dan ook. Dus je wordt soort van... in elke nieuwe levensfase opnieuw geconfronteerd met dat ze er niet zijn. En dat zijn dan eigenlijk steeds dingen waar je niet bij stil had gestaan.
Ja.
Of zo, omdat 10 jaar geleden was ik daar zelf nog niet.
Ja.
En dat vind ik vind dat echt best wel gemeen, eigenlijk. Maar door alle gesprekken die ik heb gevoerd en voor het boek... en om daar ook gewoon veel meer mee bezig te zijn... merk ik dat ik dus zelf daarin veel minder streng ben geworden naar mezelf. Dus waar ik voorheen veel meer dacht van, nou, dit hoort er nou eenmaal bij. Hier moet je mee dealen.
Mm-hmm.
Niet te veel laten zien. Kan ik nu echt denken, nou, sorry, ik vind dit gewoon niet leuk.
Niet leuk.
En dat mag ik ook niet leuk vinden.
Ja.
Ik wil niet per se zeggen dat ik dan iets anders doe, hoor. Of dat ik ervoor wegloop. Maar door mezelf die ruimte te geven, dat scheelt al wel.
Eigenlijk ben je iets liever voor jezelf.
Ja.
Iets minder kritisch op jezelf.
Ja, ja.
Want daar hadden we het even kort over in het voorgesprek net. dat ik jouw talk heb gezien.
Ja.
En dat er iemand anders bij was. En die zijn houding was veel meer van... Het is gewoon heel erg KUT, om het zo te noemen. En dat jij daardoor ook wel dacht van... Oh, dat heeft jou ook wat gebracht.
Ja, zeker.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dus mijn insteek was altijd... What doesn't kill you makes you stronger.
Mm-hmm.
En ergens ben ik daar ook blij mee. Want het heeft me heel ver gebracht. En het heeft me echt altijd geholpen. Maar ik vind het geen gezonde houding. Ja. Want rouw of een depressie of een burn-out, dat is gewoon rot. En als je soort van kunt accepteren dat dat rot is, dat je er niet beter van hoeft te worden, dat je er niet sterker uit hoeft te komen, dat je er niet van hoeft te leren, dat je het gewoon moet verdragen,
ja,
dan ben je er al.
Ja.
En ik vind dat we onszelf dat we ook daarin gewoon wat liever moeten zijn naar elkaar. Dus,
ja, het lijkt alsof we altijd een les ergens uit willen halen. Of we ergens beter van willen worden. Ja. Terwijl misschien hoeft dat ook gewoon niet.
Nou, en het is ook niet realistisch. Want kijk, ik denk soms ook, we worden heel erg opgegroeid met het idee van, als je best doet, dan wordt je leven goed.
Ja.
Als je best doet, dan wordt het beter. Maar voor heel veel mensen worden dingen niet beter.
Ja.
Weet je wel? Dus, maar ja, dan is het een soort extra... Ja, maar dan is het een soort... Je hebt helemaal geen garantie.
Dat is het denk ik ook. Het gaat over controle. Je hebt geen controle over het leven eigenlijk.
Nee.
Op heel veel facetten in ieder geval niet.
Nee.
En die acceptatie, dat geeft ook ergens rust of zo.
Ja, en ook, want bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn moeders leven, denk ik, de laatste jaren van haar leven waren gewoon echt niet leuk. Ze had heel veel pijn. Haar leefwereld werd steeds kleiner. Ze wilde heel veel, maar het lukte niet. Ja. Als je dan, ik bedoel, en ook zij had ook een soort vechtersmentaliteit. En nogmaals, dat brengt je heel ver. Maar ik vraag me soms wel af, ja, in hoeverre is het ook gezond?
Ja. Dus dus jouw rouwproces in het begin was anders dan misschien een aantal jaar later. Het is veranderd.
Ja, en nou ook wel gewoon misschien een algemene zin meer mijn levenshouding daarin. Ja.
Want als je nu terugkijkt naar toen het allemaal net gebeurde, na de dood van je moeder en vervolgens ook met je vader. Wat zou je nu, wetende wat je nu weet, tegen je jongere zelf toen willen zeggen?
Ja, eigenlijk wat ik net ook zei, van wees niet te streng voor jezelf.
Ja.
Er is geen blauwdruk voor rouw.
En zou je het van jezelf aannemen?
Ja, ik denk het wel. Ja, mijn jongere zelf, ja, ik was echt koppig.
Ja, want je was dus 23 en dan denk je eigenlijk al dat je heel veel weet. Maar dan ben je natuurlijk nog heel jong.
Ja, maar ik had wel... Ik was vanaf mijn 18e financieel onafhankelijk. Mm. Dus ik heb wel echt... Ik heb ook altijd heel veel zelf gedaan,
ja,
zeg maar. Soms denk ik wel, zouden mijn ouders geweten hebben van... We moeten zorgen dat zij zich redt of zo.
Ja.
Maar juist, want dat heb ik nu wel... Juist omdat ik zo gewend was om mijn eigen boontjes te doppen, denk ik... Oh, was ik maar gewoon in de supermarkt op de grond gaan zitten, janken en niet opstaan. Want dan had iemand wel in moeten springen en zeggen, kom maar, ik doe het wel voor je.
Ja, dus die arm om je heen,
dat
heb je op dat moment, daar was geen ruimte voor.
Nou, er waren genoeg mensen, maar ik heb het, omdat ik gewoon, ik had in mijn hoofd, ik moet dit doen, want anders stort dat kaartenhuis in.
Ja.
En daarvan denk ik wel, nee, dat had echt niet.
Echt zo'n verantwoordelijkheidsgevoel,
ja,
dat je dacht, in de regelmodus, ik ga het even fixen.
Ja.
En we zijn alweer aan het einde.
Ja,
wat is het mooiste advies dat jij ooit hebt gekregen en dat je eigenlijk nu wel graag door zou willen geven aan de luisteraar?
Nou, ik denk wel, dat raakt wel aan iets wat ik eerder heb verteld, maar Marleen, een van de vrouwen die ik heb gesproken voor mijn boek, die had heel erg moeite met het zien van haar beste vriendin en haar moeder. En dat had ik ook, maar dat was dus echt typisch zoiets waarvan ik dacht, nou, dit hoort er nou eenmaal bij. Moet je ook vooral niet laten zien, dit moet je gewoon ondergaan. En zij heeft toen gezegd van, ik trok dat niet. En de eerste keer dat ik hen zag, zei ik, ja, ik hou van jullie, maar dit doet gewoon te veel pijn en voorlopig kom ik niet meer.
Ja.
En het enige wat die moeder zei was, kind, ik begrijp het helemaal, is goed.
Ja.
En dat heeft mij wel echt een soort... Ja, een eye-opener geweest van, oh ja, er zijn gewoon zoveel verschillende manieren waarop je dingen kunt doen.
Ja.
Is niet één goed of fout, maar doordat je het er niet over hebt, of als je het er niet over hebt, dan is dat wat je zelf denkt, voelt dan als de enige optie.
Ja.
En dat, ja, daarom denk ik alleen maar goed dat we het erover hebben, zodat je ook andere inzichten krijgt. En ook wel, ik denk, ja, doe vooral wat bij jou past. Mm-hmm. Want soms zeggen mensen, oh, je moet dingen van je afschrijven. Maar ja, als jij sowieso een hekel hebt aan schrijven, doe het jezelf dan alsjeblieft niet aan.
Dan moet je ook nog dingen op papier gaan krijgen.
Ja, nee, echt absoluut niet. Weet je wel, als hardlopen je ding is, ga dat dan doen. Dus doe vooral wat dan wel weer bij jou past als persoon.
Ja, zoek dingen die bij je passen en neem daar ook de tijd en de ruimte voor.
Ja.
Nou, dankjewel.
Graag gedaan. Jij bedankt.
Voor je gesprek.